Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Heiligen Getuigen. Het programma waar we u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. De vorige aflevering hebben we wat meer leren kennen over het karakter van de heilige Maximiliaan Kolbe. Vandaag gaan we daarin verder. En leren we ook wat hem daarin beïnvloed heeft. De leer van het geestelijk kindschap van de heilige Theresia van het kindje Jezus en de mystieke verlatenheid van de heilige Gemma Galgani hebben veel invloed gehad op pater Maximiliaan. Aan zijn moeder schrijft hij dat de levensbeschrijvingen van deze heiligen voor hem vruchtbaarder waren dan een retraite. Zelf komt hij steeds meer tot de overtuiging dat de ridderschap een werk is dat geleid wordt door de heilige maagd en hij zelf maar een gering en tijdelijk instrument is, voor wie een houding van kinderlijke overgave aan de wil van de hemelse moeder past. In deze geestelijke school gaat hij op zijn beurt, volgens de geest van de ridderschap, zijn broer frater Alfons vormen, die zich in Krakau voorbereidt op het priesterschap. Pater Alfons zal de stem en de rechterhand worden van pater Maximiliaan. Niet omdat hij een broer van hem was, maar omdat zijn ziel geduldig gevormd werd door zijn oudere broer vanuit het sanatorium van Zakopane. Het ging langzaam maar zeker door de regelmatige correspondentie. Het lezen van die brieven is niet alleen boeiend, maar vooral stichtend. Wanneer men ze leest en bestudeert, dan ziet men aan de basis van zijn persoonlijke heiligheid en de heiligheid van zijn broer twee essentiële voorwaarden, zoals bij ieder religieus lid van de ridderschap der onbevlekte: een goede theologische opleiding en de onderwerping van elke activiteit aan een nauwgezette onderhouding van de kloosterlijke geloften. Pater Maximiliaan voorziet dat de ridderschap sterk zal moeten worden te midden van duizenden moeilijkheden, die juist in het klooster gemaakt zullen worden. Dikwijls zullen de oversten de ijver en de gedurfdheid van de apostolaatsprogramma's van de ridderskloosterlingen in overeenstemming moeten brengen met het onderhouden van andere voorschriften van het kloosterlijk leven. Vooral wat de geldelijke kant betreft zullen ze zeer wijs moeten besturen. Wel, voor pater Maximiliaan moet iedere moeilijkheid overwonnen worden. Niet met menselijke slimheid, maar alleen met bovennatuurlijke voorzichtigheid, die steeds haar toevlucht neemt tot de wil van God. Hij schrijft: het verstand staat boven de gevoelens en het geloof boven het verstand. De volmaaktheid is gegrondvest op de liefde tot God, op de eenwording met hem en op de gelijkvormigheid met hem. De liefde tot God toont men door zijn wil te doen, die ons duidelijk gemaakt wordt door middel van de wil der oversten. Ik denk dat de ridderschap der onbevlekte gebouwd moet worden op de weg van de tegenspraak. Zij wordt veel vruchtbaarder door miskenningen en tegenstand. Vooral in het sanatorium ondervindt hij de noodzaak dat een priester zijn taak goed begrijpt en hij maakt er graag gebruik van om zijn broer Alfons aan te moedigen zijn studies zo goed mogelijk te doen. Uit persoonlijke ervaring weet ik dat het waardeloos is alleen voor de school te studeren. Men moet dieper gaan en studeren voor het leven, zodat men aan anderen duidelijk de leer der kerk kan doorgeven. God verhoede dat een ridder der onbevlekte de antigodsdienstige tegenwerpingen slechts met onvoldoende antwoorden weerlegt en zo het geloof van de toehoorders verzwakt. Ik beveel je vooral aan over de dogmatiek te mediteren, er goed diep op in te gaan, vooral wat betreft de fundamentele dogmatiek. Zoals wij later zullen zien, zal de ridderschap in de leden de liefde voor de Franciscaanse armoede bevorderen. Maar nu reeds eist pater Maximiliaan van zijn broer Alfons de volmaakte onderhouding van deze deugd. Sommige ouders hebben de gewoonte aan hun kinderen in het klooster papier en postzegels te sturen, zodat ze vaker kunnen schrijven dan de reglementen het toestaan. Zo moet ook moeder Kolbe gedaan hebben met frater Alfons. Hij mediteert hardop voor Alfons in een brief van 20 december 1920. Alles wat je schrijft is goed en Franciscaans, maar als moeder je nu eens geen papier en postzegels zond, zou dat nog meer Franciscaans zijn. Zijn zorg voor een gezonde geestelijke vorming van frater Alfons, die voor zijn priesterwijding staat, is slechts een weerspiegeling van zijn eigen voorafgaande en strengere overeenstemming van zijn ziel en heel zijn persoonlijkheid met de harde beginselen van het kloosterleven, bedoeld als middel tot zelfheiliging. In het aantekenschrift vonden wij de conclusies of voornemens die hij maakte gedurende de retraite van februari 1920. Meer dan voornemens is het geheel eigenlijk een levensreglement dat hij iedere maand wil lezen. Door de bondige stijl weerspiegelt zich hierin heel de ziel van pater Maximiliaan, die, zoals wij later zullen zien, er trouw aan blijft tot het einde van zijn leven. We citeren hieruit. Levensregel iedere maand te lezen. 1. Ik moet een heilige worden en een grote. 2. Voor de eer van God moet ik door middel van de onbevlekte mijzelf redden en alle mensen die er nu zijn en nog zullen bestaan. 3. Iedere doodzonde a priori vermijden, maar ook elke vrijwillige dagelijkse zonde. 4. Niet toestaan dat a. het kwade blijft zonder dat het hersteld wordt en vernietigd. B. dat het goede geen vrucht draagt en zich vermeerdert. 5. Je levensregel zij de gehoorzaamheid. De wil van God door de onbevlekte, ik niets anders dan instrument. 6. Denk aan datgene wat je doet, geen zorg maken over de rest, of dit nu goed is of slecht. 7. Bewaar de regelmaat, en deze zal jou bewaren. 8. Actie, vredelievend en welwillend. 9. Voorbereiding, actie, besluit. 10. Denk eraan dat je een voorwerp bent dat uitsluitend zonder voorwaarden absoluut en onherroepelijk van de onbevlekte is. Wat je ook bent, wat je ook hebt, wat je ook kunt hebben, alles, gedachten, woorden, handelingen, en neigingen, aangename of onverschillige, zijn haar absolute eigendom. Met dit alles kan zij, niet jij, doen wat zij wil. Zo zijn ook je bedoelingen van haar. Dat zij erover beschikken, ze verbetert en ermee handelen, want zij kan zich niet vergissen. Je bent een instrument in haar handen en daarom moet je alleen maar doen wat zij wil. Neem alles aan uit haar handen. Neem tot haar je toevlucht, zoals een kind dat doet bij zijn moeder. Vertrouw op haar. Zorg voor haar. Voor haar glorie en voor haar belangen en vertrouw de zorg over jezelf en je belangen aan haar toe. Niets is van jou, maar alles moet je beschouwen als van haar ontvangen. Heel het succes van je werk hangt af van je vereniging met haar, zoals zij het instrument is van de goddelijke barmhartigheid. Het leven, elk moment daarvan. De dood, waar, wanneer, hoe. Mijn eeuwigheid, alles is het uwe, o onbevlekte maagd. Doe met mij alles wat u belieft. Inwendig leven, op de eerste plaats alles voor de heiliging van mijzelf en tegelijkertijd voor de heiliging van anderen. Na een tweede retraite, die hij in september 1920 te Zakopane hield, voegde hij aan het voorgaande reglement het volgende toe. 1. Onverschilligheid ten opzichte van elke plaats, werk, gezondheidstoestand. 2. De grootste glorie van God, de redding en heiliging van mijzelf en van de anderen hangen van de wil van God af. 3. Jezus verlangt de verlossing der zielen uit het vage vuur. Jezus en Maria. Jezus, Maria, Jozef. 4. Satan, dubbelpunt, rijkdom, genoegens, hoog in achting staan, onrust, wanhoop, hel. 5. Jezus, dubbelpunt, armoede, lijden, nederigheid, vrede, vertrouwen, paradijs. Het vaste voornemen zich te heiligen. Totale toewijding aan de onbevlekte. Kinderlijk en volledig vertrouwen in haar, de middelares van alle genaden. Eenvoudige onderwerping aan de wil van God, vooral uitgedrukt door de wil der oversten. Een onvermoeibare ijver voor het heil der zielen. Voorzichtige zorg, opdat de leden en vooral de propagandisten van de ridderschap doordrongen worden van de bovennatuurlijke geest. Zie daar de geestelijke uitrusting van Pater Maximiliaan als hij gaat beginnen aan misschien wel het grootste apostolaat in onze dagen, ter ere en in naam van de onbevlekte. Rond kerstmis 1921 keert pater Maximiliaan eindelijk vrij van koorts terug in Krakau. Van nu af aan moeten wij ons niet verwonderen over de geweldige en vlugge vorderingen die zijn apostolaat maakt. Het is een karaktertrek van heel het werk van pater Maximiliaan. Men zal eraan moeten wennen om daarin eerder het werk van God dan van een mens te zien. We hebben met een man te doen die van geen rusten wil weten, die geen minuut van zijn leven wil verliezen, alsof hij de korte tijd die hij nog te leven heeft, kent. Hij lijkt op een zaaier die zijn zaad zaait, voor de ontkieming zorgt en dan verder gaat om te zaaien, vertrouwend op de voorzienigheid, die overvloedige vruchten zal plukken van het onaanzienlijke zaad. Wat men over het werk van pater Maximiliaan, die nauwelijks terug is in Krakau, vertelt, lijkt op onbezonnenheid en vermetelheid. Na een maand, in januari 1922, begint hij met de uitgave van een tijdschrift dat hij noemt De Ridder van de Onbevlekte. Op zich beschouwt niets bijzonders. De Ridder der Onbevlekte zal altijd een bescheiden tijdschrift blijven, met een verwaarloosd uiterlijk, maar het betekent wel een aanvulling van de stichting van de ridderschap. In de moderne maatschappij, met zoveel dringende behoeften, waren de missies die hier en daar gepreekt werden niet afdoende. Overal in Krakau werden vergaderingen van de Maria-groepen gehouden. Zij werden zo druk bezocht dat men zelfs in heel de stad geen zaal kon vinden om alle leden tegelijk te ontvangen. Het kwaad bediende zich van machines en elektriciteit, van pers en radio om het morele nihilisme te verbreiden. Ook de ridderschap moest zich bedienen van de nieuwste uitvindingen om Gods glorie te verkondigen. Pater Maximiliaan begreep dat hij voorlopig nog niet kon spreken over radio en vliegtuigen, maar dat men met het gemakkelijkste moest beginnen, namelijk met de pers. Volgens hem moest de Ridder der Onbevlekte niet alleen dienen om de reeds ingeschreven leden bijeen te houden en hen blijvend te doordringen van het doel van de ridderschap. Nee, het was ook bestemd om aan alle families in Polen en in heel de wereld de Onbevlekte te brengen, omdat ze zich tot haar zouden wenden en de genaden zouden ontvangen van bekering en heiliging. Het doel van de ridder zal zijn de geest van de ridderschap bij de mensen te brengen, te ontwikkelen en te verdiepen en aan te passen zowel op sociaal als op privégebied. Het tijdschrift zal ook moeten dienen als instrument om de eerste graad van de ridderschap zo goed mogelijk te verspreiden. Zo zal het doel van de ridderschap geconcentreerd worden in de ridder. Zijn leven, zijn ontwikkeling zullen heel innig verbonden worden met de groei van de ridderschap, want juist de ridder zal de gleuven graven waarin de geestelijke en materiële fundamenten gelegd worden van de toekomstige grootse ondernemingen. Bij gebrek aan geld verschijnt het eerste nummer van de ridder zonder omslag. In een nota leest men: wegens geldgebrek kunnen wij de lezer niet beloven wanneer het volgend nummer verschijnt. De administratie houdt alleen rekening met de binnengekomen aalmoezen. Dit was geen bemoedigend begin en zou meteen de doodsteek kunnen zijn voor het tijdschrift. Men zal begrijpen dat pater Maximiliaan de goedkeuring moest hebben van zijn oversten om met de uitgave van het tijdschrift te kunnen beginnen. Deze keurden het niet af. Integendeel, zij prezen en bemoedigden hem. Wel maakten zij hem duidelijk dat ze zich bezorgd maakten, zowel om zijn zwakke gezondheid en zijn onervarenheid, wat de uitgave van een tijdschrift betrof, als wel de geweldige devaluatie van de Poolse mark. De eerste moeilijkheid was misschien te overwinnen door hulp en medewerking van andere medebroeders, maar de economische moeilijkheid was met de beste wil niet te verhelpen. Pater Karwacki, de provinciaal, hield meer rekening met de toekomst dan met het heden. Zou de ridder kunnen blijven bestaan en het moeilijk economisch begin kunnen trotseren? In geval van een mislukking zouden de gevolgen niet terugvallen op Pater Maximiliaan, maar op de hele provincie, en het provinciaal bestuur zou de plicht hebben de schulden te betalen. Het gemakkelijkste zou zijn de hele zaak maar uit te stellen tot betere tijden, maar Pater Maximiliaan had, zonder het te weten, hem slapeloze nachten bezorgd. Heel nederig was hij bij hem gekomen en had hem op zijn knieën zijn voorstel en plan uitgelegd voor het welzijn van de mensen en de glorie van de onbevlekte. Zou een weigering van zijn kant niet tevens betekenen een weigering aan de zaak van de onbevlekte en het welzijn der mensen? Het is waarachtig niet altijd gemakkelijk overste te zijn. Pater Provinciaal loste de moeilijkheid zeer omzichtig op. De ijver van Pater Maximiliaan niet hinderen en tegelijkertijd rekening houden met de geldelijke zorgen van de provincie. Hij begreep maar al te goed dat bij een eventuele mislukking hij toch financieel tussen beiden moest komen. Zodoende gaf hij hem als antwoord: begin dan maar met de uitgaven van de ridder, maar op voorwaarde dat de onkosten niet betaald moeten worden door het provinciaal bestuur. Zo kwam de ridder tot stand in overeenstemming met de wil van de overste. Wij weten echter dat de weg des Heren smal is en vol moeilijkheden. En op deze weg, voor het heil der zielen, kwam Pater Maximiliaan alleen te staan. Weliswaar bevond hij zich op die weg met goedvinden van zijn overste, en werd hij zelfs door hem aangemoedigd, maar de volle verantwoording voor de financiële kant van het tijdschrift rustte alleen op zijn schouders. Wat moest hij doen? Voor het eerste nummer had hij met de drukkerij een schuld aangegaan voor de drukkosten en het papier. Hoe zou hij dat betalen? Er was geen ander middel dan van deur tot deur te gaan bedelen. Wat hem dit kostte, zal wellicht niemand ooit beseffen. We kunnen misschien iets raden van zijn gevoelens als hij schrijft: ik ging een papierwinkel in om een aalmoes te vragen voor de ridder. Doch, in de war geraakt van schaamte, kocht ik maar gauw een kleinigheid en vertrok. Ik ging verder en verweet mij mijn lafheid, omdat ik niet eens een persoonlijke vernedering verdroeg uit liefde tot onze lieve vrouw. Toen ging ik het eens proberen in een andere zaak. Weer werd ik door schaamte overwonnen. Zonder ook maar één woord te kunnen zeggen en helemaal in de war, stond ik weer op straat zonder te weten hoe. Het was zijn fijngevoeligheid, niet de angst of gebrek aan morele moed, welke hem parten speelde. Zijn opgang naar God zou geleidelijk al deze zwakheden overwinnen. Maar de schuld bij de drukker bleef staan. De medebroeders gaven geen krimp. Pater Maximiliaan zou zichzelf uit de moeilijkheden moeten redden en dus toch bedelen. Het bestaan van de ridder was in gevaar en dit was des te pijnlijker nu zijn medebroeders hem helemaal in de steek lieten. Gelukkig zijn er altijd weer goede zielen op onze levensweg die, als een lichtje van boven, de hoop in zulke omstandigheden doen herleven. Pastoor Tobiasiewicz van de Sint-Nicolaas-parochie van Krakau was zo iemand. Hij begreep de financiële moeilijkheden, hij kende Pater Maximiliaan, had het eerste nummer van de ridder gelezen en besloot te helpen. Samen met andere priesters uit de stad slaagde hij erin de helft van de schuld te betalen. En de rest? Tot wie anders zijn toevlucht nemen dan tot haar die hem de uitgave van de ridder der onbevlekte had ingegeven en hem zodoende voor dit waagstuk geplaatst had. In de basiliek van Sint-Franciscus te Krakau is een zijkapel toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Er hangt ook een schilderij, de weldoenster Moeder van Smarten genaamd. Na de heilige mis ging pater Maximiliaan hier bidden en smeekte haar hem toch te helpen. Hij was toch haar kind. Terwijl hij opstond, viel zijn oog op een pakje dat op het mooie, met kant afgezette altaardwaal lag. In zijn liefde voor properheid en netheid, vooral in de kerk, ging hij de altaartreden op om het pakje te verwijderen en tot zijn grote verbazing zag hij met duidelijke letters staan: voor u, mijn onbevlekte moeder. Hij maakte het open en viel van de ene verbazing in de andere. Er zat precies zoveel geld in als hij aan de drukkerij verschuldigd was. Hij begreep alles, en terwijl de tranen hem over de wangen rolden, knielde hij weer dankbaar bij zijn moedertje neer. Daarna ging hij ermee naar zijn gardiaan. Deze stond verbijsterd over hetgeen er was voorgevallen en gaf hem het geld terug met de woorden: het adres is duidelijk. Broeder Arnoldus Widrowski, zijn secretaris in 1940, zegt over pater Maximiliaan: hij had een geweldig verstand. Zijn geest was helder en scherp. Hij had een groot waarnemingsvermogen. Hij was een knappe organisator op het gebied van apostolische werken en het uitgeven van tijdschriften en boeken. Hij doorzag onmiddellijk niet alleen wat nu nodig was, maar hij voorzag ook de omstandigheden van de toekomst en wat daarin nodig zou zijn. Dit oordeel wordt bevestigd door de heer Stemmler, oud-inspecteur van de scholen in Warschau en later directeur van het Pools-Amerikaans Instituut. In juni 1937, op het jaarlijkse congres van de katholieke uitgevers, zat hij naast pater Maximiliaan. Gedurende ons gesprek kon ik zijn perfecte technische kennis en zijn kundigheid op elk gebied van de verschillende onderwerpen die behandeld werden vaststellen. Met kennis van zaken antwoordde hij heel concreet op alle vragen en liet hij op een heel bescheiden manier de anderen delen in zijn eigen kennis en rijke ervaring. Het jaar daarop ontmoette hij Pater Maximiliaan opnieuw op het jaarlijkse congres. De indruk die hij toen maakte was geweldig. Onder de pauze gingen wij samen eten. Onder het eten kwamen verscheidene uitgevers, waarvan sommigen vijandig stonden tegenover Pater Kolbe als uitgever van een krant, de Maligenik, waarvan ze veel concurrentie ondervonden, bij ons aan tafel zitten om een gesprek aan te knopen en zij probeerden hem met listige vragen uit te dagen. Ik heb met bewondering naar Pater Kolbe geluisterd. Zij slaagden er niet in hem uit zijn evenwicht te brengen. Met buitengewone tact en kalmte, en bovendien met een vergevende glimlach, antwoordde hij hen met technische precisie en hij was daarbij zeer geestig. De getuigenverklaring van Monseigneur Gavelina, die van 1927 tot 1929 directeur was van het Poolse katholieke persbureau, lijkt ons nog gezagvoller te zijn. Deze verklaarde in Padua: hij genoot het volste vertrouwen van het Poolse episcopaat. Natuurlijk zouden we graag doorgaan met dergelijke gunstige en eenstemmige oordelen vanaf 1922. Maar aangezien schrijvers en uitgevers als zodanig zomaar niet geboren worden, ontbraken ook de klachten over de typografische en redactionele armoede en eenvoud van de ridder niet. De eerwaarde heer Korzonkiewicz, kerkelijke censor van Krakau, die het eerste nummer van de ridder nakeek, twijfelde al heel sterk aan het verder bestaan van het tijdschrift. 12 jaar later zou hij zijn oordeel intrekken en zijn bewondering uitspreken over de ontwikkeling van het tijdschrift, maar het zaad van de tweedracht was intussen gezaaid. Medebroeders, die bang waren voor een financiële mislukking, vonden steun bij hen die zich voor letterkundigen uitgaven en samen bespaarden zij de redactie van de ridder hun afbrekende kritiek niet. Maar wij hoeven en kunnen niemand veroordelen. Iedereen handelde met de beste bedoelingen. Niemand immers kon de capaciteiten van Pater Maximiliaan, waarvan hij later blijk zou geven, voorzien. Het is ook niet mogelijk de ontgoochelde indruk weg te denken die de eerste nummers van het tijdschrift bij hen hadden achtergelaten. Zij zagen de toekomst somber in. Zij hadden te doen met een jonge man die als door een wonder uit het sanatorium ontslagen was. Op een gegeven moment hadden de doktoren hem nog 3 maanden te leven gegeven. En daar stond hij nu, met grootse plannen, die ongetwijfeld zijn krachten te boven gingen. Het is waar dat bij de verdere ontwikkeling van het tijdschrift en de ridderschap der onbevlekte, degenen die eerst tegen waren, geleidelijk zijn partij kozen. Maar hun aanvankelijke houding was toch erg zwaar voor Pater Maximiliaan. De jongere medebroeders, die met hem hadden kunnen samenwerken, vielen gemakkelijk ten prooi aan de al te voorzichtige redeneringen van de ouderen en werden ontmoedigd. Wie ooit de bitterheid van het onbegrip bij vrienden ondervonden heeft, zal zich enigszins het lijden van Pater Maximiliaan kunnen voorstellen. Als hij begonnen was, alleen maar gedreven door voorbijgaande ijver en enthousiasme, dan zou de ridder zeker zijn eerste verjaardag niet eens hebben kunnen vieren. Maar, God zij dank, ontvlamde in hem een vurige hartstocht, de ware liefde voor de onbevlekte, en daardoor kon hij ieder offer, ook het zwaarste, omhelzen en met opgeruimdheid en ware Franciscaanse blijheid aanvaarden. Anderen zullen misschien meer opvallende zaken die wij in zijn leven zullen tegenkomen, aan zijn heldhaftigheid toeschrijven. Wij twijfelen er niet aan de jaren 1922, 1923 als zijn moeilijkste jaren te beschouwen. Het zijn de jaren waarin zijn ziel gelouterd werd en waarin hij leerde lijden. Dankzij de stille en geduldige overwinningen van deze jaren zal het lijden in de toekomst hem licht schijnen, als het ware normaal en gewoon, een duidelijk bewijs van buitengewone deugd. De moeilijkheden die Pater Maximiliaan ondervond bij het begin van de uitgave van de ridder, kunnen de indruk wekken dat de Poolse provincie van de orde te wensen overliet als het ging om vuur en ijver in het apostolaat. Maar wij zijn overtuigd dat hij overal dezelfde moeilijkheden zou ondervonden hebben. Men moet niet vergeten dat Pater Maximiliaan steeds met grotere plannen kwam bij de oversten om de goedkeuring te vragen en dat hij daardoor de voorloper werd van het aggiornamento in het apostolaat waarover tegenwoordig zoveel gesproken wordt. Het is duidelijk dat de moeilijkheden voor een oplossing van het lastige probleem om het nieuwe pastorale werk met het kloosterleven in overeenstemming te brengen, onontkoombaar waren, en daarom kan men niet anders dan erkennen dat de Poolse provincie een werkelijk prijzenswaardige houding heeft aangenomen. Het is ontroerend te bladeren in de processen die voor de zaligverklaring van Pater Maximiliaan gehouden werden. Men vindt er niet het minste teken van vijandschap ten opzichte van zijn persoon, die altijd en overal gerespecteerd werd. De van elkaar afwijkende meningen hebben de liefde nooit tekort gedaan. In iedereen ontdekt men de liefde voor de onbevlekte en de orde. Niemand liet zich leiden door persoonlijke hartstocht. Daardoor kwam het dat Pater Maximiliaan er in de loop der jaren in slaagde allen voor zijn zaak te winnen en alle krachten voor toekomstige ondernemingen te bundelen. Het kon ook niet anders. De Poolse provincie, met haar talrijke heiligen, zaligen en dienaren Gods, telde ook nu zeer goede kloosterlingen in de ware zin van het woord. Zo was er bijvoorbeeld Pater Venantius Kadzanicek, priester gewijd in 1914, werd hij om zijn zeldzame vroomheid al spoedig novicemeester. Pater Maximiliaan hield erg veel van hem om zijn deugdzaamheid. Van de andere kant was het ook Pater Venantius die hem het eerste begreep. Nog geen 14 dagen na de eerste plechtige zitting van de ridderschap in Krakau begon hij met de ridderschap in Lemberg. Toen Pater Maximiliaan hem het plan toevertrouwde met de ridder der onbevlekte te beginnen, hielp hij zoveel hij kon en was ook van mening dat men onmiddellijk beginnen moest. Hij beloofde zelfs het eerste artikel te schrijven. Maar God beschikte anders. Hij werd zwaar ziek en stierf in geur van heiligheid in 1921. Hij was 7 jaar priester. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we voorlazen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. En waar we dus het karakter van de heilige pater Maximiliaan Kolbe wat beter mochten leren kennen. We zien ook de volgende stap in zijn apostolaat. We hebben de stichting gezien van dus de ridderschap der onbevlekte, gevolgd door de oprichting van een tijdschrift, De Ridder van de Onbevlekte. We gaan een volgende keer verder om te zien hoe dit apostolaatswerk zich verder heeft ontwikkeld. En dan hoop ik dat u er ook opnieuw bij mag zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.